onze hulp en onze verwachting is in dit morgenuur in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. Zingen wij gemeente van Psalm 146, daarvan de versen 3 en 4. Psalm 146, de versen 3 en 4. Gemeente, stellen wij ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en haar hoofdsom. En ons amen daarop zij van Psalm 119, daarvan het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren. Psalm 119, en daarvan het 53ste vers. Zij ons amen. Op de wet des Heren en haar hoofdsom. Gemeente, hoort dan nu de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. En hij heeft toegesproken, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gemeente, aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen nu Gods heilig woord van morgen in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats in de 2e brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het zesde hoofdstuk waar ik u lees, de versen 3 tot en met 16. 2 Timotheus 6, de versen 3 tot en met 16. 1 Timotheus, zo neemt u me niet kwalijk, 1 Timotheus 3. Nou ga ik het helemaal fout doen. 1 Timotheus 6, vers 3 tot en met 16. En de tekst voor de prediking vindt u in 2 Timotheus 4, de versen 7 en 8. Dus nog één keer. De schriftlezing in 1 Timotheus 6, de versen 3 tot en met 16. En de tekst voor de prediking in 2 Timotheus 4, de versen 7 en 8. Gemeente, hoort dan nu Gods heilig woord, waar wij lezen in 2 Timotheus 4, in 1 Timotheus 6, vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woorden strijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen. Verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij, wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking. En in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de gierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaagt naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heere, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en heerlijkheid en eeuwige kracht. Amen. Tot zover de schriftlezing. Het tekstwoord voor de preek vindt u dus in 2 Timotheus 4, de versen 7 en 8. Waar Paulus tegen Timotheus zegt: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover ook de tekstlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. En willen wij in onze voorbeden gedenken het echtpaar Hogendoorn van de prinses Margrietstraat 4. Zij maakten jongstleden maandag een miskraam mee. Wij gedenken ook de heer Wever Wij van Laag Eind, die de achterliggende week in het ziekenhuis werd opgenomen en weer thuis mocht komen. Laten wij samen bidden. Heere, wat is het een wonder van uw genade, dat uw gemeente vanmorgen ook in dit al oude bedehuis samen mocht komen. Heere God, u gaf ons daartoe de gelegenheid en de genegenheid mocht daar ook zijn, om daar te verkeren waar uw woord verkondigd wordt. Waar u jongeren en ouderen ontmoeten wilt door uw woord, dat open mag liggen in het midden van de gemeente, maar ook door uw geest, van wie wij geloven, dat hij daar is, waar de gemeente biddend samenkomt. Immers, u hebt het zelf gezegd, heren, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar zijt u zelf in het midden. En heren, dan mag diepe verootmoediging en verwondering ons aller hart wel vervullen. Dat u, die zo groot en zo heerlijk zijt, dat u wil luisteren naar ons mensen hier in de kerk in Waarder. Maar heren, op zo heel veel plaatsen in ons eigen land en over heel de wereld worden de gebeden opgezonden tot u die in de hemel zijt. En u hoort die allen waar zij op de vleugels van uw heilige geest bij u terechtkomen. Heren, wat is dat een wonder van uw genade. En dan te bedenken, heren, dat wij nergens recht op hebben. Wij stonden zo net voor de spiegel van uw heilige wet. En wanneer wij nu eerlijk gemaakt zijn door de werking van uw geest, dan hebben we onszelf daarin gezien. Maar geen keurige nette mensen, heren, maar melaatsen, melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Mensen die het moeten belijden dat ze zwart zijn door misdaden en zonden. En heren, wat is het dan een wonder dat u met zulke mensen van doen wilt hebben vanmorgen. Dat u door hen wilt spreken door de prediking van uw woord. Dat is schadeloze ontferming. Dat genade rijk en vrij. En dat niet om iets uit of van ons. Maar heren, het is alleen vanwege uw zoon, die op Golgotha's kruis houdt, de straf gedragen heeft, die wij verdienden, die daar de weg naar uw vaderhart geopend heeft, die wij door onze zonden en ongehoorzaamheid dicht gegooid hebben, eens in het paradijs. Heer, en daarom is het zo'n wonder dat u vanmorgen ons wilt ontmoeten. En u bidden wij u, heren, of u door uw geest onze oren wilt openen, onze harten wilt ontsluiten, opdat wij verstaan de boodschap die van u en tweegen tot ons komt. Dat vragen wij u voor de kinderen in de kerk. Ach, heren, ze zullen alles nog wel niet begrijpen. Maar dat ze in ieder geval iets opvangen van dat grote wonder dat u om wil zien, ook naar de kinderen. En het gezegd heeft, laat ze tot mij komen en verhindert ze niet. Heren, wij bidden dat voor de jonge mensen. Heren, ze staan in de branding van het leven. En de vorst der duisternis, die doet niets liever dan juist onze jongeren voor zich inwinnen. Want hij weet, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar heren, dat het zo mag zijn, ook hier op Waarder. Dat er jongeren mogen zijn die het te doen is om de Heer Jezus Christus. Die een gebedsleven kennen waarin zij vragen of u wil komen regeren in hun hart en leven. Wij bidden het u voor de ouderen. ook voor hen die aan de avond van het leven gekomen zijn. Dat het licht van uw genade hen ook mag overschijnen. Heer, in de dienst der voorbeden gedenken wij onze zieken. De naam is genoemd van de Heer Verwij. Opgenomen in het ziekenhuis, maar hij mocht weer naar huis terugkeren. U hebt hem nog uw genade betoond. Heere, daar was ook verdriet bij het echtpaar Hogendoorn. Daar was verwachting naar nieuw leven dat niet gekomen is. Vroegtijdig werd afgebroken in de moederschoot. Heere, wilt u hen troosten en nabij zijn en uw ondersteunende genade hen niet onthouden. Gedenk allen die verdriet hebben, die voor korter of langere tijd aan een geopende groeve hebben gestaan. U weet van de tranen, Heere, die geschreid zijn. Wilt u hen troosten en hen laten zien dat u er bent. Ook als onze weg gaat door de vallei van de dood heen. Heere God, wij bidden u voor de kerkenraad van deze gemeente, voor de dienaar van het woord en de zijne. Heere, zij mogen dienen in dit deel van uw wijngaard. Geef hen liefde tot dit volk, liefde tot uw woord en tot uw dienst en tot uw gemeente. En geef hen boven alles dat zij zich gedragen mogen weten door het gebed van de gemeente, maar ook door uw almachtige handen. Gedenkt u, Heere, onze geëerbiedigde koning en koningin, onze overheid. Gedenkt u het werk van zending en evangelisatie, opdat uw grote en heilige naam ook daar verkondigd mag worden, waar mensen nog leven in de duisternis van het moderne of antieke heidendom. Wij komen u bidden, Heere, voor het onderwijs dat gegeven wordt op de basisscholen en op de scholen voor voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. De jongens en meisjes worden weer geroepen morgen naar school te komen. Over de onveilige wegen, Heere, geef hen dat ze weten dat ze maar hele broze mensjes zijn. En dat ze daarom voorzichtig moeten zijn ook in het verkeer. Gedenk hen op school samen ook met allen die hen onderwijs geven. Dat dat gedragen mag worden door uw almachtige gedachten en handen. Heere God, wij bidden u voor uw volk Israël. Om vrede voor Jeruzalem. Maar bovenal vrede in de harten van dat volk dat zo'n speciale plaats in uw hart inneemt. Gedenkt u in uw ontfermen deze wereld in nood, waarvan wij geloven, Heere, dat eenmaal aan alle weeklacht en geschrei een eind komt. En voor uw kerk de eeuwige vreugde zal aanbreken. Heere, dat wij ook daarbij mogen horen, door genade. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank en dat alles alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, ik heb nog een paar afkondigingen voor u. Op Deo Lente zondag 28 augustus hoopt in beide diensten dominee De Breure weer voor te gaan. Op de Evalente woensdagavond 24 augustus is er in onze kerk een bidstond uitgaande van het comité voor herleving van gebed voor Israël. Hierin gaan voor dominee D. Bos, christelijk gereformeerd predikant te Werkendam, en dominee M. van Koten, hervormd predikant te Elspeet. Aanvang 19:30, 19:30. In verband met de vakanties hebben er geen andere aankondigingen plaatsgevonden. Morgenavond, maandag 22 augustus, is de openingsavond van de Driestar. Graag brengen we dit onder de aandacht van ouders en leerlingen. Het is goed om met elkaar voor Gods aangezicht het schooljaar te beginnen. Tot zover de afkondigingen. In de dienst der offeranden wordt u nu in de gelegenheid gesteld uw gaven te schenken. De eerste collecte is voor HGVV, het plaatselijk verenigingswerk. De tweede collecte voor de kerk en aan de uitgang is de collecte ook voor de kerk. Hartelijk in uw milddadigheid en offervaardigheid aanbevolen. En wij willen dan zingen als inleiding op de prediking van Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Want God de Heere zo goed zo mild, is te allen tijd hun zon en schild. Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Gemeente, kent u de psalmen? Natuurlijk kent u die. U leest ze immers, naar ik hoop, herhaaldelijk. U zingt ze immers telkens opnieuw in de kerk en ik hoop ook thuis. En hoe moeilijker het in mijn leven wordt, des te vaker grijp ik ernaar, zei iemand mij onlangs. En als het zingen dan soms niet meer wil, ga ik ze zachtjes neuriën. En als zelfs dat neuriën niet meer gaat, zeg ik ze stilletjes in mijzelf op. Soms midden in de nacht, mijn worsteling, mijn pijn, mijn angst en mijn eenzaamheid. Wat mij ook maar kwellen kan, ik vind het terug in die psalmen. Kent u ook de lofpsalmen, gemeente? De liederen vol jubel en gejuich, die zingt u toch ook bij tijd en wijle? Dankbaar voor de verlossing in Christus, dankbaar voor Gods zegeningen, en zo aan de Heere gevend wat hem toekomt, de eer, de aanbidding en de dank. En tenslotte kent u ook het lied van de zekerheid, van het vaste vertrouwen, van de grote toekomstverwachting, het lied van overwinning en zegepraal. En dat niet alleen als een vers in uw hoofd, maar ook als weergave wat er leeft in uw hart, van wat u weet uit genade door het geloof. En kent u, gemeente, dan behalve een oud-testamentische psalm, zoals psalm 89, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, kent u daarbij ook het nieuw-testamentische loflied van de zekerheid, van het wij weten. Nu, zo'n nieuw-testamentische psalm is de tekst van vanmorgen, die wij u zo net voorlazen. En de woorden van onze tekstgemeente bevatten een bekentenis, een belijdenis. En nu wordt er in deze wereld heel veel plechtig verzekerd, met de hand op het hart. Het klinkt dan alles ook heel geloofwaardig en betrouwbaar, maar menigmaal moet na verloop van tijd geconstateerd worden, het waren lege woorden, holle frazen. Ze kwamen wel uit de mond, maar niet uit het hart. Nou, zo'n bekentenis is waardeloos, nog erger, bedrog. Op zijn best zelfmisleiding en op zijn ergst misleiding van anderen. Gemeente, of we hier in onze tekst ook dat risico lopen, dat we bedrogen zouden worden, of hier ook de kans bestaat dat wij om de tuin geleid zouden worden, nee, gemeente, hier niet. De persoon hier aan het woord en de omstandigheden waarin hij zich bij zijn spreken bevindt, staan er borg voor dat deze belijdenis voor 100% serieus genomen kan worden. Daar hoeft niet aan getwijfeld te worden of hij echt is. of hij waarachtig is. De persoon is immers de apostel Paulus. En de situatie is immers geladen met dodelijke ernst. Paulus kennen wij, gemeente. Hij is de man van het aangrijpende, eerlijke getuigenis. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nadat de situatie inderdaad ernstig is, blijkt uit de tekst, vers dat aan onze tekst vooraf gaat. Want daar zegt Paulus, want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Geladen met een dodelijke ernst is de situatie waarin de apostel zich bevindt. Denkt u ook niet dat hij er nu minder dan ooit behoefte aan zou hebben om anderen zand in de ogen te strooien en zich mooier voor te doen dan hij is? Nee, de schrijver Paulus en de situatie, hij bevindt zich in de gevangenis, beide garanderen een absolute oprechtheid. Met de martelaarsdood voor ogen legt Paulus deze bekentenis af, doet hij deze belijdenis. En nu krijgen we hier, gemeente, als het ware de balans aangereikt. De balans die Paulus van zijn leven heeft opgemaakt. Juist omdat de dood hem al wenkt, hem al met de vinger heeft aangewezen, voelt hij zich gedrongen om de rekening op te maken, om na te gaan hoe een en ander erbij staat en hoe hij er dus zelf voor staat. En het resultaat krijgen we dan in onze tekstwoorden van ouds geliefd en bekend. Deze balans van Paulus' leven spreekt voor zichzelf. De apostel drukt zich duidelijk genoeg uit. En ook zonder enige toelichting begrijpen wij dit woord. Maar toch, gemeente, toch ontgaat ons zonder nadere verklaring de spanning, de kracht en de vaart in deze woorden. Dan blijft het te vlak, te kleurloos, te veel als rimpeloos water in een stille vijver. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Nee, dat is niet de kalme mededeling van een man in rusten, van een geestelijke rentenier. Nee, dit is de jubel van een man die in de arena worstelde, die in de renbaan alles op alles zette. Zoals zo vaak maakt Paulus hier gebruik van beeldspraak en grijpt hij juist nu in deze situatie naar zijn geliefde vergelijking van het Olympische spel, het worstelen in de arena en het rennen op de renbaan. Zijn dienst aan koning Jezus was anders niet geweest, zo verklaart hij hier, dan de goede, en letterlijk staat er de schone, de mooie strijd om de prijs. Dan de worsteling in het strijdperk, te midden van talrijke toeschouwers op de tribune. Timotheus, je begrijpt dat onmiddellijk, nietwaar? In een eerste brief aan jou heb ik het hierover ook al gehad. Toen ik je schreef, strijd, de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven. Wel nu, Timotheus, ik heb die goede strijd gestreden. Ik betrad niet alleen het amfitheater met het vaste voornemen om daar een goede partij worstelen weg te geven. O nee, Ik zou nog niet eens tot halverwege gekomen zijn. Dan was ik al totaal verslagen geweest. Nee, ik trad het strijdperk binnen. Vast besloten er iets goeds van te maken. Dat wil zeggen om met gebruik van al mijn energie, waarover ik beschikte, de prijs te behalen. En zie, ik begon er niet alleen aan, maar ik zette ook door. Toen het moeilijk werd, toen het erop of eronder ging, toen verdubbelde ik mijn krachtsinspanning. Ik zette de tanden op elkaar en zei tegen mezelf, nu volhouden, Paulus. Denk nu niet aan je vermoeidheid, maar denk aan de prijs. En zo ben ik als overwinnaar uit het krijt getreden. Ik heb de goede strijd gestreden. Nu, dit is duidelijk niet waar, gemeente, al hebben wij dan nog nooit, dat hoop ik tenminste niet, al hebben wij dan ook nooit op de tribune gezeten bij een Olympisch spel. En zo'n partij worstelen nog nooit zien plaatsvinden. We begrijpen de bedoeling van de apostel goed. Zoveel verstand heeft ieder hier wel van. En anders zal het licht hem door het volgen door Paulus gebruikte beeld wel opgaan. Want dat is zonder meer helder als glas. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Nee, dat is niet maar. Ik ben aan het eind van de weg gekomen. Ik heb net zo lang gelopen tot ik er was. Dat is dat tamme, bezadigde idee van een wandeling. En wat Paulus door genade gepresteerd heeft, was alles behalve zoiets als een straatje om. Nee, Paulus heeft een wedloop achter de rug. Een wedloop in de renbaan. Oh, dat lijkt allemaal heel simpel, heel eenvoudig. Je start en je draaft dan zo snel je kunt, totdat je de eindstreep gehaald hebt. Maar ondertussen, de toeschouwer op de tribune heeft makkelijk praten. Die zit erbij en weet niet wat ademnood is of spierpijnen. Zo'n wedloop beginnen, gemeente, jonge mensen, ja, dat kan iedereen nog wel. Dat is geen kunst. Maar om het vol te houden, om als je bijna niet meer verder kunt, door te zetten en niet op te geven. Al heb je dan ook een blaar op je voet of een spier verrekt. En al snak je ook naar adem, naar lucht en struikel je zelfs al wel eens een keer. Kijk, dat is nog wat anders. En daarop komt het toch juist aan. Want zonder die volharding op het kritieke moment haal je het niet. Bereik je de eindstreep niet. Of als je er al komt, dan te laat. Het gaat er dan ook niet om te kunnen verzekeren, ik heb de loop begonnen, maar om te kunnen getuigen, ik heb mijn wedloop tot een goed einde gebracht, ondanks alle moeite daaraan verbonden, ondanks alle bezwaren die daaraan kleven, noteerde ik een pracht van tijd. Passeerde ik onder daverend applaus van het publiek als eerste de eindstreep. Ziet u, gemeente, wat een beweging, wat een vaart er in de woorden van onze tekst ligt opgesloten. En beseft u ook wel hoezeer we tekort zouden schieten in eerbied tegenover de Heilige Schrift, als we dat zouden verwaarlozen en niet tot zijn recht zouden laten komen. Alle gemakzucht, alle traagheid, alle lauwheid zijn hier niet alleen volkomen afwezig, maar worden hier ook scherp veroordeeld. Wie alleen maar kan zeggen, ik heb mijn christenwandeling volbracht, die moet goed weten dat dit niets, maar dan ook helemaal niets betekent. Want christenwandelingen bestaan niet, hoor, gemeente. De dienst aan, het dienen van koning Jezus, is altijd worstelen in het strijdperk. De wedloop in de renbaan, waar alle energie voor opgeëist en alle krachten worden ingezet. Want het gaat erop of eronder. Je valt uit of je wordt gekroond. Jonge mensen, probeert men jullie wel eens wijs te maken dat christen zijn zo'n saaie, zo'n duffe beweging is. Zonder geur en zonder kleur. Iets alleen maar voor oude mensen. Laat je dat toch nooit op je mouw spelden. Maar pak liever je Bijbel. En ik hoop dat die op je nachtkastje ligt. En lees die dan ook. Bestudeer die dan ook, jonge mensen. Dan zul je spoedig ontdekken dat er niets zo opwindend is als de wedloop van een christen. Een sportwedstrijd is in een paar uur bekeken en haalt het niet bij de spanning van de worsteling in de arena en de run in de renbaan. Met op de tribune de kampioenen, zoals Hebreeën 11 ze tekent. Die wolk van getuigen van Abraham, Isaac en Jacob. En van Simson, van David en van Samuel. En bij de eindstreep met eerbied gesproken. In gespannen aandacht aan de ene kant de Heer Jezus Christus, de biddende hoge priester. En aan de andere kant de Satan, hunkerend naar mijn nederlaag. Ja, dat is het leven van een christengemeente. Een adembenemende wedstrijd op leven en dood. Wat een genade. Wat een machtig iets is het dan. Om op de balans van je leven zwart op wit te kunnen zeggen. En dat is genade hoor. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Dan mag daar keizer Nero op de troon zitten in Rome. En Paulus in de cel. De keizer in Rome in luxe. De apostel in ellende. Nero genietend van het leven. Proberend eruit te halen wat er maar uit te halen is. En Paulus de smaak van de dood al in de mond. Van de dood op het schavot. Door het zwaard van de beul. Geen nood. Geen betere balans. Dan die van Paulus. Nee, sterker. Zijn rekening is de enige die klopt. Waarmee je de controle door kunt komen. Alle anderen deugen niet. Die van Nero de vervolger niet. Die van Demas de deserteur niet. Die van de naam christenen niet. Wier hart buiten de dienst van Christus blijven. Al evenmin hoe mooi de getallen ook mogen lijken. Ik heb nee niet gestreden zonder meer. Dat is niet genoeg. Dat is niet voldoende. Maar ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb nee niet een wedloop ondernomen. Dat is alweer allerminst toereikend. Maar ik heb de loop geëindigd. Dat wil zeggen, ik heb het doel bereikt. De zege weggedragen. En hoezeer dat doel bereikt is, gemeente, dat zegt Paulus nu ten overvloede nog zonder beeldspraak. Als hij vervolgt, ik heb het geloof behouden. Behouden, ja zo vertalen wij het, maar er staat eigenlijk in het Grieks, ik heb het geloof bewaard. Om zo te zeggen stevig vastgehouden, er angstvallig over gewaakt. Nee, dat ging helemaal niet vanzelf hoor. Wat een verschrikkelijke vijanden onderweg. Wat een gemene belagers. De zonde. En daarachter een legioen van duivelen. Altijd uit op buit. Altijd slagvaardig. O, wat een verleiding daardoor. Wat een verleiding en telkens weer in ons jonge leven, in ons oudere leven. De verzoeking om maar niet net te doen als Demas. Door Paulus in vers 10 genoemd. Waar hij van hem zegt, Demas heeft mij verlaten. Uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Demas ging de wereld van u zo mooi en zo bekoorlijk vinden, dat hij zijn hart aan die wereld verloor. Zijn hart waarvan de Heere tot hem gezegd had, Demas, geef mij uw hart. Jonge mensen, maar dat geldt ook voor ons ouderen, als je doet zoals Demas, dan maak je geen kennis met de binnenkant van gevangenismuren. En dan wacht daar buiten de beul ook niet op je. Dan zijn alle mensen even vriendelijk voor je. Dan zijn er alleen maar ruime poorten en brede wegen. Ik heb het doel bereikt. Dat is, ik heb het geloof behouden. Bewaard, zeker gemeente. Wij weten van de volharding der heiligen, hè. Maar Paulus die daar ook van weet, hij komt het ons hier nog eens duidelijk vertellen. Dat gaat niet automatisch hoor, dat gaat niet vanzelf. Paulus zei niet, ja maar ik ben gedoopt. En ik heb belijdenis gedaan. En ik ging zelfs aan het avondmaal. Nou komt het wel goed met mij. Nee, geworsteld heb ik. En gerend. Mijn krachten ingespannen. Gestreden tegen die driekoppige vijand. De wereld, de duivel en mijn eigen vlees. Het geloof dat heb ik. En echt dat is enkel genade hoor. Het geloof dat heb ik behouden. Ik geloofde in voorspoed. Ik bleef geloven in tegenspoed. Ik geloofde toen ik gezond was. Ik geloofde toen ik ziek was. Ik geloofde toen die vreselijke doorn in mijn vlees mij ging kwellen. Ik geloofde toen ik een vrij man was. Ik geloofde en volhardde in het geloof, ook in de cel. Het geloof, dat hield ik en dat was alleen maar genade vast. Daar gaf de Heere mij door genade handen voor, om dat vast te houden. O, ik mocht het bewaren als een gouden kleinood, als een gouden sieraad. Ja, als de kostbaarste schat die er op de aarde maar te vinden is. En daarin komt nu ook uit, gemeente zegt Paulus, dat ik het doel bereikt heb. En nu wacht mij tenslotte nog, o wonder van genade en ontferming, o wonder van peilloze zondaarsliefde, de bekroning met de lauwerkrans. Hoor ik daar iemand zeggen, dood is dood en daarmee uit? Maar man toch, wat een vergissing. Is de worsteling in de arena, is de wedloop in de renbaan soms het een en al? Wordt de overwinnaar alleen maar met applaus begroet en gaat dan ieder zijn weegs? Dan weten we toch wel beter. Dan komt het pas, gemeente. Dan slaat het uur dat alle gedachten tijdens de strijd beheerste. Het moment waarop de lauwerkrans wordt omgehangen. Zou dat na de strijd des geloofs anders zijn? Paulus weet wel beter. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Ja, Paulus die zo even bedoogde. Ik heb het geloof behouden, gaat nu weer spreken in beelden over de wedloop. De wedloop volbracht, nu dan volgt straks de prijsuitreiking. En wie daarover beslist? De scheidsrechter natuurlijk. Ja, maar Paulus, wacht nou eens even. Rechters moeten toch onpartijdig, onkreukbaar zijn? Scheidsrechters niet minder? Paulus, u juichte zo net, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden, maar u zit dan nu dan toch maar in de gevangenis. Nee, niet omdat u zo vreselijk slecht bent. Helemaal niet. Maar omdat de rechter zo onrechtvaardig is. Paulus, als nu straks de scheidsrechter weigert u de krans toe te wijzen, dan is uw leven toch één grote mislukking. Maar hoor nu Paulus, gemeente. De krans, de kroon, zo zegt hij, ligt niet alleen klaar. Maar de rechter, de scheidsrechter, is bovendien rechtvaardig. Zijn naam alleen staat er al borg voor. Want hij is niet de eerste, de beste, nee. Hij is de geheel enige, de volkomen rechtvaardige. Hij is de Heere, dat wil zeggen de Christus, de opgestane, de verheerlijkte, de met eer gekroonde. Hij zal straks beslissen wie de lauwerkrans waardig is. En zou hij niet strikt eerlijk oordelen? Hij die zelf onschuldig ter dood veroordeeld is, die dus uit ervaring weet wat het is geen recht te kunnen krijgen. O, Paulus verzekert het ons met klem. Zo zeker de wedloop gewonnen is, zo zeker komt de bekroning. Want daar ligt de krans en de rechter is rechtvaardig. Alles gaat hier immers naar recht en gerechtigheid toe, gemeente. Heet daarom die lauwerkrans niet de kroon der rechtvaardigheid. En nou denkt misschien iemand die heel dogmatisch denkt, en dat kan helemaal niet fout zijn hoor, die denkt misschien bij zichzelf, de kroon der rechtvaardigheid, slaat dat niet allereerst op de gerechtigheid van Christus als borg en middelaar, welke gerechtigheid toegerekend wordt aan hen die in hem geloven, aan de zijnen die hij door zijn bloed gekocht heeft. Kroon der rechtvaardigheid. Wordt de eerkroon niet met opzet zo genoemd om duidelijk uit te laten komen, niet de christen, maar de Christus heeft de schuld betaald en aan alle gerechtigheid voldaan? Zodat alles genade is, enkel genade, pure genade, gemeente natuurlijk. Verloor Paulus in onze tekst niet uit het oog, wat hij elders met zo'n grote nadruk en klem verkondigde en verdedigde dit. Dat geen werken der wet, maar alleen de verdiensten en de gerechtigheid van Christus, de zondaar redding behoudt, leven en geluk bezorgen. Dat blijkt duidelijk uit zijn, ik heb het geloof behouden. Het geloof in de Heer Jezus Christus als redder en zaligmaker. Maar dat is hier niet in het geding. Dat behoeft hier niet in deze tekst gepredikt te worden. Wat hier bezongen en beklemtoond is, is de zekerheid. Dat na het kruis, na de strijd voor Gods kerk, de kroon zal volgen. Na de strijd de prijs. En daarmee komt de genade niet in het gedrang en de zondaar niet op de troon, integendeel. Ook daardoor wordt de Heere, de scheidsrechter, de heiland geprezen en verheerlijkt. Daardoor komt openbaar hoezeer men op hem aan kan, hoezeer hij te vertrouwen is, hoezeer hij zijn woord houdt en waar maakt. De Heere kent degene die de zijne zijn. De goede herder weet wie hem lief hebben. Ieder die door genade mag pleiten op zijn gelofte, die in zijn kracht de goede strijd strijdt en de wedloop volbrengt, die wordt gekroond. Want Christus is immers Christus. Trouw, rechtvaardig, vervullend wat hij beloofde, schenkend wat hij in het vooruitzicht stelde. Vandaar dit zegenlied, deze lofzang van de zekerheid. Voorts is mij weggelegd, welke mij geven zal. Wie op hem zijn geloof bouwt, komt nooit beschaamd uit, jonge mensen. En wie mocht menen dat Paulus in het vooruitzicht van dat geweldige uur van de prijsuitreiking alleen nog maar in zichzelf kan denken, alleen zichzelf in de geest daar al ziet staan, met de kroon de krans, die kent de apostel nog niet. Nee, nu reizen ze voor zijn geloofsoog op, de duizenden, de miljoenen, die scharen die niemand tellen kan, die net als hij voor Christus hebben leren buigen en hem als Heere en Heiland hebben beleden en in hun leven in zijn dienst en hun leven in zijn dienst stelden, eenvoudig omdat ze hem lief hadden met heel hun hart. Zie, dat is juist de reden, gemeente, waarom ze uitzagen, net als Paulus, naar hun bekroning met de lauwerkrans. Daarbij ging het hen niet allereerst om die krans, dat is om zichzelf. Maar daarbij was het hen te doen om hun meester. Hem zouden ze dan immers zien. Hem die ze zouden aanschouwen, die ze lief hadden gekregen en die ze blijvend hadden bemind. En omdat ze door het geloof hem toebehoorden, hunkerden ze ernaar hem te ontmoeten, verlangden ze naar zijn wederkomst, door hem aan hen beloofd. En wederkomst, gemeente, betekent dat niet verschijning. Zal de Heere niet zichtbaar tronen op de wolken van de hemel, zullen ze zijn aangezicht niet zien, om dan altijd bij hem te blijven, delend in zijn heerlijkheid. Als Paulus dus schrijft, de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben, duidt hij allen aan. Die nou verlangend uitzien naar die komende verschijning van hun geliefde zaligmaker. Wier hart hunkerde naar de overgang van geloven in aanschouwen. Gemeente, kent u ook dat verlangen, Kerk des Heren, naar de wederkomst? Paulus leeft uit het geloof daarin, maar ook wat de gemeenschap der heiligen betreft. Hij put daar ook troost en bemoediging uit. Hij zit nu wel heel eenzaam in de cel. Het is benauwend stil geworden rondom hem. En het is niet zo dat anderen nog wel zien, dat wel zien, maar het tot hem zelf niet doordringt. Nee, hij is het die ons erop attent maakt. Demas heeft me verlaten. Crescens is in Galatië, Titus in Dalmatie, alleen Lucas is nog bij mij. Ja, inderdaad, benauwend eenzaam, stil, in het nu, in en bij de gevangenis. Maar hoe moeilijk dat voor een mens in het algemeen, voor iemand als Paulus, die altijd onder de mensen verkeerde, in het bijzonder ook wezen mag. In de toekomst weet hij tot zijn troost een onafzienbare schare, ontelbaar groot. Feest zal het zijn, allen gekroond, allen gekranst. En dan niet omdat ze in zichzelf zo flink en zo degelijk en zo vroom waren, maar vanwege die toegerekende gerechtigheid van Christus hun Heere, waaraan ze deel gekregen hebben door het geloof. Rechteloos in zichzelf werden ze rechtshebbend in hem, hun overste leidsman en voleinder van het geloof, die de wedloop gelopen had en het kruis had gedragen, die schande niet achtend, opdat hij zijn volk met eer zou kunnen kronen. Door hem is er sprake van overwinning. Ja, door hem staat de overwinning vast. Is deze niet een mogelijkheid, maar een zekerheid voor allen, die in Christus hun enige troost voor leven en sterven vonden. En daarom, door hem is er ook dit zegenlied, deze jubel van overwinning. Maar gemeente, nu zijn u en ik niet klaar, als we maar naar dit lied geluisterd hebben, om dan misschien tegen elkaar te zeggen, was dat ontroerend mooi. We zijn pas waar we wezen moeten, als wij persoonlijk hiervan weten, van die goede strijd, van die wedloop en van geloof, dat vastgehouden worden, omdat ook wij aan het einde van ons leven diezelfde balans voor ogen krijgen. Ik heb, en daarom wacht mij straks de kroon. Let wel, ik heb, want het is strikt persoonlijk hoor gemeente. Ik heb en mijn loopbaan en mijn kroon die de Heere mij geven zal op die dag. Die geheel enige dag van zijn glorierijke verschijning, van zijn wederkomst, nog eens ik heb. Dat moet aan het einde van ons leven, of we nu jong zijn of oud, kunnen worden getuigd. En dus niet, ik had toch zo'n vrome moeder, dominee. Ze heeft, of als u mijn vader gekend had, dominee, die heeft. Wees daar maar dankbaar voor. Als je biddende vader of moeder gehad heeft, of nog hebt. Je bent dat nooit genoeg, maar bedenk erbij, hun goede strijd brengt u, brengt jou de overwinning niet. Hun loop is de kroon niet. Het verzwaart veel eer u, jou toch al grote verantwoordelijkheid, zo'n opvoeding gehad, zo'n voorbeeld. Hoeveel te meer moet dan ook persoonlijk geweten worden van die strijd en van die overwinning in ons leven. O, als u nog leeft buiten deze strijd. En u nog niet kent de overwinning, als u maar wat rondwandelt op uw levenspad, maar wat ronddobbert op uw levenszee. O, de scheidsrechter is rechtvaardig, hoor gemeente. Dat is als een mes dat naar twee kanten snijdt. Hij laat vast en zeker kronen allen die gestreden en overwonnen hebben, die de loop tot een goed einde brachten en het geloof behielden. Maar even vast en zeker zal hij de kroon ontzeggen aan ieder die niet naar waarheid kan verklaren, ik heb. De wandelaars en de verliezers, degene die hun gemak ervan namen, worstelend te zwaar, strijdend te vermoeiend vonden en daarom de arena tot speelplaats verklaarden, waar het wel leuk is, maar niet noodzakelijk is om de overwinning te behalen. De ernst van de opdracht, zo negerend, die allen werpt de scheidsrechter, die Christus en Heere heet, in de buitenste duisternis, als totaal onbruikbare, onnutte slaven. Daar zal in plaats van de vreugde het geween zijn, het tandengeknars. Nee, gemeente, dit is niet bedoeld om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Doe de ogen maar open, zuchters en tobbers onder ons. Lees toch wat de apostel schrijft, die zijn verschijning lief gehad hebben, die hem beminden, zijn komst verlangend tegemoet zagen. Die maar kan zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Die laten alle neerslachtigheid varen en steken het hoofd omhoog, want dragen zal hij of zij de kroon der ere, de lauwerkrans. God ziet immers het hart aan en de Heere, hij kent degene die de zijde zijn, ook in waarder. Grijpt daarom moed allen die oprecht in hem geloven. Ach u, jij bent zwak, o zeker, maar hij is immers sterk. U, jij bent zonder uithoudingsvermogen, maar hij is immers bekleed met alle macht. Hij geeft de vermoeide kracht en daarom wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. De jongen zullen moede en mat worden En de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Ze zullen strijden en overwinnen. Amen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht, zingen we gemeente van Psalm 89, daarvan het 8e vers. Laten we samen danken en bidden. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, Heere. In dat strijdperk van het leven, als we dat zonder u moeten doen, wordt het niets, komen we eeuwig om. Maar wanneer we dat strijdperk door genade mogen ingaan, het verwachtend van die scheidsrechter, de Heer Jezus Christus, dan komt het goed, eeuwig goed. En Heere, die strijd is er niet alleen voor ouderen, maar we worden er ook als jonge mensen opgeroepen om het strijdperk te betreden, dat ze het maar bidden. Ook in hun jonge leven, Heere, wil ook mij geven dat ik door genade die strijd mag voeren tegen die driekoppige vijand, de wereld, de duivel en mijn eigen vlees. Want ook in mijn jonge leven is daar zoveel waarmee ik u verdriet doe, waarmee ik zondig tegen u. Heere, als we die strijd nog niet kennen, dat we dan niet rusten voordat we het mogen weten. Ook te behoren tot die militia Christi, dat leger van Christus, dat hier strijdt, maar straks de kroon krijgt. Heere, gedenk deze gemeente. Geef dat ze mogen zijn, van de jongste tot de oudste. Een strijdende gemeente, wachtend op hem, die de kroon zal uitreiken voor niets, gratis, alleen uit genade. Wilt u vergeven wat niet was naar uw wil in ons luisteren, in ons spreken? Wees het verdere van deze dag met ons. En als opnieuw op deze dag de deuren van dit huis nodigend openstaan, dat we dan mogen komen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wij danken u, Heere, dat u ons geen halve zondag, maar een hele gegeven hebt. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank en zie ons aan in die Zoon van uw liefde, die rechtvaardige rechter, Jezus de Christus. Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Beschaduwd in Gods woning, zingen we tot slot, gemeente, van Psalm 91, daarvan het eerste vers. Gemeente, gaat dan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.